Dag lieve mensen, ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie aan het genieten zijn van een mooie zomer. Het is ondertussen alweer augustus en er ligt al een mooie juli maand achter ons en ik hoop dat er nog heel veel mooie weken zullen volgen. Het is heel fijn en ook weer heel bijzonder om vanochtend op deze manier met elkaar verbonden te zijn en ik vind het fijn om ook vanochtend weer tot jullie te mogen spreken. Zelfs zie ik spreken als een ontzettend groot voorrecht en ook vanochtend heb ik er heel veel zin in om het woord van God bij jullie te brengen. Sommigen zijn misschien op vakantie tijdens deze zomerstop, anderen zijn thuis en misschien nog anderen kijken samen met een groepje naar deze dienst die op voorhand is opgenomen. En de laatste keer dat ik sprak was op de langste dag van het jaar, namelijk op 21 juni. En toen heb ik het gehad over een vraag die de discipelen stelden aan Jezus. Een vraag waar een soort verlangen in zat. Een vraag waar een soort verwachting in lag. Een vraag die haast leek op een bevel. Dit was de vraag. Heer, leer ons bidden. En vanochtend gaan we verder met het tweede deel van het antwoord op die vraag. Heer, leer ons bidden. Jezus was net teruggekomen van zijn tijd met God, of stille tijd, zoals we dat zo vaak noemen. En waarschijnlijk straalt de heerlijkheid van God nog op het gezicht van Jezus. Hij kan namelijk intens genieten van die momenten dat hij communicatie heeft met zijn Vader. Hij kan intens genieten van het moment dat hij in de aanwezigheid van de Heilige Geest is. En dan zeggen zijn discipelen, of dan zegt misschien één van zijn discipelen, Heer, wij willen ook meemaken datgene wat u meemaakt als u met de Vader bidt. Wij willen ook meemaken datgene wat u meemaakt als u communicatie heeft met de Heilige Geest. Heer, leer ons bidden. En dat is het moment voor Jezus waarop hij de principes achter het gebed aan hen uitlegt. En dat doet hij door het Onze Vader te bidden. De vorige keer heb ik uitgebreid verteld hoe echt bidden voor Jezus was. Niet abstract of onpersoonlijk, maar juist heel persoonlijk. Voor Jezus zag bidden namelijk zo uit. Hij had die perfecte plek in de hemel verlaten om op een zondige wereld terecht te komen. Hij had een plek verlaten waar communicatie perfect verliep. Hij had een plek verlaten waar relaties perfect waren. En hij kon toen hij hier op aarde was zo intens genieten van die mooie momenten als hij tijd doorbracht met de Vader en met de Heilige Geest. Gebed was voor Jezus totaal niet abstract of totaal niet ver weg. Gebed was voor Jezus iets heel intiems of iets heel persoonlijks. En opnieuw wil ik hiermee beginnen. Want de vraag, leer ons bidden, die kwam alleen maar voort uit het feit dat de discipelen, de volgelingen van Jezus, zagen hoe Jezus door gebed veranderde. Die vraag kwam alleen maar voort uit het feit dat de discipelen zagen dat er meer aan de hand was dan alleen maar een gesprek op afstand. En toen, de vorige keer op 21 juni, zijn we door enkele principes gegaan die we zien in het Onze Vader. Of eigenlijk moet ik zeggen, we hebben uitgebreid naar één zin gekeken uit Lucas 11, vers 2. Waar staat, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Ook hebben we gepraat over de toevoeging die er in het evangelie van Matteüs staat. Namelijk, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals dat ook is in de hemel. En vanochtend gaan we hiermee verder. En sommige zinnen zullen we gaan bekijken uit Lucas 11, waar een deel van het Onze Vader staat beschreven. Voor andere gedeeltes zullen we kijken naar Matteüs 6. En een paar van die schriftgedeelten zullen vanochtend ook door elkaar lopen. De volgende zin of het volgende principe in het Onze Vader is deze. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vanaf deze zin komt er een soort verandering in het gebed. Waar de eerste drie dingen vooral over God gaan, zijn naam geheiligd worden, zijn koninkrijk komen en zijn wil gedaan worden, gaat de rest van het gebed vooral over ons en over het heden. Deze en ook de volgende zinnen zijn heel praktisch voor ons als gelovigen. En gelijk wil ik jullie een verhaal vertellen. Een verhaal die Jezus aan zijn volgelingen vertelt en ook aan ons. Eigenlijk meer een gelijkenis. Een gelijkenis die we zien in Lucas 11 vanaf vers 5. Ik zal het niet voorlezen, maar ik zal het in mijn eigen woorden vertellen. Stel je voor dat je vannacht, midden in de nacht, aanklopt bij een vriend van jou. diezelfde nacht zijn er namelijk mensen bij jou op bezoek gekomen die teruggekomen zijn van een lange reis, heel onverwacht. En deze mensen hebben trek. Ze hebben meer dan trek, ze hebben honger. En jij in jouw huis, je hebt niets in voorraad om aan jouw vrienden te geven. Dus je gaat midden in de nacht naar een van jouw beste vrienden. Je klopt op de deur, je duwt op de bel of je trekt aan de bel, wat voor bellen jullie je thuis ook hebben. En je hoopt dat die vriend heel snel opendoet. Maar deze vriend die is in een hele diepe slaap. Geen lichte slaap, geen remslaap. Nee, een echt hele diepe slaap. En jij belt aan. Je moet moeite doen om die vriend van jou wakker te krijgen. En uiteindelijk zie je op de eerste verdieping het licht aangaan. En je hoopt dat die vriend uiteindelijk naar beneden zal komen. De deur zal openen of de poort zal openen. Maar dat gebeurt niet. Nee. Het raam gaat open en uiteindelijk begint die vriend tegen jou te schreeuwen. En die altijd vriendelijke, goedlachse, altijd bereidwillige vriend van jou, die is op dit tijdstip in de nacht niet meer zo goedlachs, bereidwillig en vriendelijk. Hij schreeuwt naar jou en waarschijnlijk ook naar de hele buurt. En hij zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten. Mijn kinderen en ik, we zijn al lang naar bed. Ik kan niet opstaan om te geven datgene wat jij op dit moment van mij vraagt. Nu is het zo dat de huizen in die tijd er heel anders uitzagen. Waarschijnlijk was de poort vergrendeld met een dwarsbalk. En niet alleen kost het heel veel moeite om die poort van het slot te doen, maar ook zal het nog eens heel veel lawaai maken, waardoor ook de rest van zijn huisgezin waarschijnlijk wakker zou worden. Maar dan krijgt het verhaal een hele vreemde wending. In Lucas 11, vers 8, daar staat, ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles zal geven wat hij nodig heeft. Met andere woorden, Als je gewoon was blijven aandringen bij je vriend, zegt Jezus eigenlijk, als je gewoon was blijven aandringen, dan zou hij het je wel gegeven hebben. En ik beeld me dan zo in als Jezus deze gelijkenis aan het vertellen is, dat Petrus en Johannes en ook Jacobus en natuurlijk de andere discipelen daarnaar staan te luisteren. En ze luisteren naar dit verhaal, maar Jezus stelt zich de vraag, begrijpen ze eigenlijk wel helemaal wat ik hier bedoel? En dat is een goede vraag. Weten ze precies waar Jezus het hier over heeft? Waar het in dit verhaal om gaat, is niet het motief van de gebedsverhoring. Ook heeft dit verhaal niet te maken met de volharding van gebed. Iets wat ik trouwens heel lang zelf wel heb gedacht. Maar dit verhaal gaat hem juist om de zekerheid van gebedsverhoring. Een goede vriend, zegt Jezus eigenlijk, zal namelijk nooit twijfelen. Wat het tijdstip ook is, hoe laat of hoe midden in de nacht het ook is, een goede vriend zal nooit twijfelen en zal altijd altijd helpen. Een slimme buurman, als hij de rest van zijn buurt niet wil wakker maken, die zal er ook voor zorgen dat hij de hendel heel snel van het slot doet. Waar het hier om deze gelijkenis om gaat, is dat de gelovigen in die tijd, maar ook dus vandaag voor ons in de 21ste eeuw, dat de gelovige ieder moment op Gods hulp kan rekenen. En wij hebben een vader die niets liever wil dan zijn kinderen datgene geven waar ze om vragen. En daarom gaat Jezus verder. Want Jezus wil echt dat ze begrijpen waar het werkelijk om gaat. En hij verduidelijkt dit en hij zegt in Lucas 11 vanaf vers 9, daarom zeg ik jullie, een hele belangrijke zin, daarom zeg ik jullie. Vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zal vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal er worden opengedaan. Vragen, zoeken en kloppen. En dan hebben we het over de verlangens van ons hart kenbaar maken. Maar als we zeggen de verlangens van ons hart kenbaar maken, dan zouden we natuurlijk kunnen denken, God weet toch al wat ik wil? God weet toch al wat er in mijn hart en in mijn gedachten leeft? Hij kent mij toch? Waarom moet ik dat dan nog bidden? En dat klopt. Daar geef ik jullie helemaal gelijk in. God kent ons perfect. Hij heeft ons gemaakt, hij weet wat we nodig hebben, hij weet wat onze verlangens zijn en hij weet ook wat het beste voor ons is. Maar toch wil God dat wij bidden, omdat met gebed onze afhankelijkheid van hem en ons geloof in hem heel duidelijk wordt. Jezus wil zijn discipelen niet achterlaten met de vraag of ze echt wel begrepen hebben wat hij hier wil zeggen. Hij wil echt dat zijn volgelingen begrijpen wat deze gelijkenis betekent. En daarom gooit hij er gelijk een andere gelijkenis bovenop. En hij zegt in Lucas 11, vanaf vers 11, welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of dus een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al deze goede gaven geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet zijn Heilige Geest schenken aan wie erom vraagt? Dus Jezus maakt het hiermee nog persoonlijker. Waar hij het eerst heeft over een vriend die midden in de nacht op je deur klopt, of jij die als vriend op de deur van jouw vriend klopt, heeft hij het nu plots over de relatie tussen een kind die iets vraagt en een vader die iets wil geven. Hij maakt het plots veel intiemer en plots veel persoonlijker. Jezus vertelt zijn discipelen dat God als vader net zoveel om zijn kinderen geeft als een aardse vader om zijn kinderen geeft. En als we dan naar dingen vragen zoals dagelijks brood, dan zal onze vader geen steen geven. En als een kind vraagt om een vis, dan zal het geen slang krijgen. En als een kind vraagt naar een ei, dan zal het geen schorpioen zijn. Welke vader zou nu zoiets doen? Dat is de retorische vraag die Jezus stelt. Jezus zelf weet het antwoord al op deze vraag. Zijn discipelen weten het antwoord al op deze vraag. Iedereen die dit hoort, iedereen die dit nu leest, weet het antwoord al op deze vraag. Geen enkele vader, zou zijn kind zoiets schandaligs en gevaarlijk aandoen. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks in het verhaal. We hebben het net gelezen. Jezus heeft het over hele praktische dingen. Jezus heeft het over hele tastbare dingen. Hij praat over brood en hij praat over een ei en hij praat over hele praktische dingen in het leven. Maar op het einde van vers 13 zegt hij plots, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest schenken aan wie erom vraagt? Wauw, waar komt dit plots vandaan? We hadden het over die praktische, nodige dingen in het leven en plots spreekt Jezus hier de belofte uit over de Heilige Geest. Wat Jezus hier eigenlijk mee doet, is een uitroepteken plaatsen achter zijn gelijkenis. Hij wil namelijk de aandacht van zijn discipelen en zijn volgelingen verschuiven van de kleine dingen in het leven naar de hele belangrijke dingen in het leven. Hij wil dat zijn discipelen gaan nadenken over het grootste geschenk wat ze ooit zullen krijgen, namelijk de vervulling van de Heilige Geest. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat omvat dus zoveel meer dan alleen maar voedsel. Jezus herinnert zijn discipelen en volgelingen eraan dat hij gekomen is uit de hemel naar de aarde, niet alleen om hen lichamelijk voedsel te geven, maar ook om hen geestelijk voedsel te brengen. En vanochtend wil ik jullie bemoedigen, waar u of waar jij je ook bevindt. En ik wil zeggen dat we een levende God hebben die in alle aspecten van het leven wil voorzien. Begrijp ik alle aspecten van gebed? Nee, daar ben ik de vorige keer ook heel duidelijk en eerlijk over geweest. Worstel ik wel eens met gebedsverhoring? Ja. Heb ik alle antwoorden op de vragen waarom God de ene keer wel een gebed verhoort en de andere keer niet? Nee. Maar wel weet ik dat wij een levende God hebben. Een God die ons zo persoonlijk kent. En een God die ons tegemoet wil komen in al onze noden. Maar het lastige daaraan is dat er staat, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En je hoort het misschien al als ik deze zin uitspreek. Ik leg dus net de klemtoon op twee woorden. Op het woord vandaag en op het woord nodig. Want ik geloof dat in deze zin deze twee woorden een centrale plek innemen. In Matteüs 6 vertelt Jezus een ander verhaal, hetzelfde hoofdstuk als waar ook het Onze Vader in beschreven staat. En daar zegt hij dat wij ons geen zorgen moeten maken voor de dag van morgen, want de dag van morgen heeft al genoeg zorgen aan zichzelf. Jezus zegt dus dat we moeten bezig zijn met de dag van vandaag. Dat is trouwens een les die we ook in het Oude Testament terugzien. Toen het volk van Israël onder leiding van Mozes door de woestijn trok, voorzag God iedere dag weer opnieuw in brood in de vorm van manna. Maar het volk van Israël mocht alleen maar manna nemen dat zij die dag zouden eten en dat ze dus die dag nodig hadden. Zij moesten op dat moment een hele belangrijke les leren. Zij moesten namelijk leren om niet te gretig te zijn, om niet te pakken wat ze pakken konden, omdat ze misschien niet wisten of er morgen ook genoeg zou zijn. Nee, het volk van Israël moest leren om te vertrouwen op God en te vertrouwen op het feit dat hij niet alleen vandaag, maar ook morgen voor hen zou zorgen. En hier kan een uitdaging liggen voor ons, zeker in deze westerse 21ste eeuw. Want vandaag de dag wordt in onze maatschappij aangeleerd om spaarpotjes op te bouwen. Om een pensioen op te bouwen, om te investeren in vastgoed, om te investeren in andere dingen die geld opbrengen. Maar in het Koninkrijk van God werkt het anders. Begrijp me niet verkeerd. Het is helemaal niet erg om een spaarrekening te hebben. Het is niet erg om te investeren in vastgoed. Het is niet erg om pensioen op te bouwen. Ik geloof namelijk absoluut ook dat God ons een verstand heeft gegeven en dat hij ons oproept om ons verstand ten goede te gebruiken. Maar waar het hier om gaat is precies zoals in dat verhaal met het volk van Israël. Dat we niet te gretig zullen zijn en dat we niet zullen pakken wat we pakken kunnen, maar dat we juist zullen vertrouwen op God. Dat hij niet alleen vandaag, maar ook morgen voor ons zal zorgen. En in een leven met God gaat het altijd om vertrouwen. Ook al snappen we het misschien niet altijd. Vertrouwen op zijn goedheid en vertrouwen op het feit dat hij weet wat wij dagelijks nodig hebben. En dit brengt mij bij dit tweede woordje wat centraal staat in deze zin. En dat is het woordje nodig. God belooft te voorzien in het nuttige. Maar het nuttige is misschien niet altijd het aangename. Want ook hier weet God precies wat wij als mens nodig hebben. En datgene wat wij denken nodig te hebben, is misschien niet datgene wat God voor ons heeft. En daarom, lieve mensen, is ook dit een reis van het meer en meer worden van een volgeling van Jezus. Daarom is dit ook een reis in het meer en meer intiem worden met hem. Zodat we gaan denken zoals hij denkt. Zodat we gaan handelen zoals hij handelt. Zodat we gaan praten zoals hij praat. En zodat we gaan weten wat hij voor ons heeft en wat hij verlangt. En een van die verlangens van Jezus zien we terug in de volgende zin van het Onze Vader. En dat zien we in Matteüs 6, vers 12. Daar staat, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Een hele bekende zin. Een zin die we in het Onze Vader natuurlijk zo vaak hebben uitgesproken. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Vorige week heb ik dit gebed uitgebeden uit de Bijbel in gewone taal. En deze specifieke zin ziet er in de Bijbel in gewone taal zo uit. Daar staat, vergeef ons wat wij fout hebben gedaan, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Hele simpele, makkelijke taal. Dit is trouwens niet de enige plek in de Bijbel waar Jezus of God ons zoiets als dit opdraagt. Ook in Marcus 11, vers 25 staat iets soortgelijks. En daar staat, wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef het hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Al jaren merk ik dat er eigenlijk twee hele moeilijke woorden zijn. En dit is heel algemeen, misschien niet op toepassing voor u, maar misschien zijn er sommigen die het wel herkennen. Er zijn twee woorden die wij als mens moeilijk vinden om uit te spreken. En het eerste woord is dankje of dankjewel. En dan heb ik het niet over een simpele dankjewel. Als een ober een koffie bij jou op tafel zet, dan is het heel makkelijk om dankjewel te zeggen. Maar ik merk dat mensen het moeilijk vinden om naar een dieper niveau te gaan van bedanking. Iemand bedanken die echt iets heel bijzonders in je leven heeft gedaan. Iemand bedanken die veel voor jou heeft betekend. Vaak zeggen we dat wel aan andere mensen, maar vinden we het moeilijk om de persoon zelf te bedanken. Daarnaast is er een ander woord wat heel veel mensen moeilijk vinden om over hun lippen te krijgen. En dat is het woord sorry. Een ontzettend krachtig woord, maar een woord wat we in onze maatschappij helaas niet heel vaak meer terug horen. Ook hier heb ik het niet over een simpele sorry als er iemand voor je voeten loopt of als jij iemand voor de voeten loopt. Maar ook hier heb ik het over een sorry van een veel dieper niveau. Het zal u hopelijk niet verbazen dat Ingeborg en ik ook wel eens ruzie hebben. Laat ik misschien meer zeggen, woordenwisseling. Het gebeurt niet heel vaak, maar af en toe hebben ook wij wel eens een woordenwisseling. En het zou natuurlijk heel mooi geweest zijn als ik vanochtend kon zeggen aan jullie dat wij heel goed zijn in het oplossen van woordenwisselingen of ruzies. Het zou natuurlijk zo mooi zijn dat wij het perfecte koppel waren waarin onze ruzies heel goed verlopen, waarin we daarna onmiddellijk sorry zeggen en waarin we weer verder kunnen met onze dag. Helaas is dat niet zo. Wij, of ik zal voor mezelf spreken, ik vind het dan soms moeilijk als ik iets fout heb gedaan of iets fout heb gezegd tegen Ingeborg, om dan sorry te zeggen. In mijn hart en mijn gedachten weet ik perfect dat dat de goede oplossing is. Ook de snelste oplossing. Maar ergens zit toch die menselijke trots. Ergens moet ik dan toch een drempel overgaan om uiteindelijk te zeggen, sorry Ingeborg, het spijt me. Wil je me vergeven? En ik kan je niet zien thuis. Als we nu in de kerkzaal zaten, zou ik vragen, ben ik de enige? Of zijn er nog mensen die het herkennen? Maar misschien kan je thuis, als je voor je televisie of je computer of je mobiele telefoon zit, je hand opsteken. Ben ik de enige? Of zijn er nog meer? Er zijn er wellicht nog meer. Maar als ik dan eenmaal sorry heb gezegd, dan kunnen we gelijk weer door met onze dag. En dan kunnen we alles vergeven en vergeten datgene wat achter ons ligt. Maar ditgene wat Jezus hier van ons vraagt, gaat nog veel verder dan sorry zeggen. Als Jezus het namelijk heeft over vergeving, dan heeft hij het over nog een veel moeilijker woord. Want dan heeft hij het niet over iets wat jij fout hebt gedaan, maar dan heeft hij het over iets wat jou is aangedaan. Lieve mensen, ik ga vanochtend niet heel diep in op het onderwerp vergeving. Maar wel zie ik dat het onderwerp vergeving heel belangrijk is in het hart van God. Anders had hij er niet zoveel aandacht aan geschonken in dit toch wel korte gebed wat het Onze Vader is. Toen Adam en Eva in de tuin wandelden en uiteindelijk aten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad en daarmee zonde en schaamte de wereld inkwam, toen gingen ze zich verstoppen voor God. Maar God veranderde niet. De mens verstopte zich, maar God kwam nog steeds naar de mens toe. Hij veranderde niets aan zijn dagelijkse routines. Hij kwam nog steeds in de koelte van de avondzon om met de mens communicatie te hebben, om met de mens te praten. Vergeving heeft altijd in het hart van God gezeten. Vergeving zit altijd in het diepste van het hart van God. Daarom zocht hij de connectie weer op met Adam en Eva. Daarom is Jezus uiteindelijk aan het kruis gestorven, is naar deze wereld gekomen om die prijs te betalen. En als hij dan van ons vraagt om andere mensen hun fouten te vergeven, wat hij daarmee doet is, hij wijst hiermee eigenlijk naar het kruis. Jezus laat hiermee zien dat datgene wat hij voor ons gedaan heeft, nog zoveel heftiger en moeilijker is geweest dan een ander zijn zonde vergeven. Ook hier vertelt Jezus weer een verhaal aan zijn discipelen. Jezus is de meest geweldige verhalenverteller die ik ken. Dit keer gaat het verhaal over twee mensen die een schuld hadden. De een had een schuld van, laten we zeggen in onze huidige maatschappij, een schuld van 20 miljoen euro. Een schuld die hij in zijn leven nooit zou kunnen afbetalen. Die schuld had hij bij zijn meester. Maar deze knecht die had ook een schuld uitstaan. Nee, sorry, er was een tweede man in het verhaal die een schuld had uitstaan bij deze knecht. Namelijk een schuld van 20 euro. En op de dag van de afrekening komt de meester naar diegene die hem 20 miljoen euro is verschuldigd. En hij zocht ervoor dat hij die schuld niet meer moet betalen. Maar in plaats van dankbaarheid gaat deze man, die eigenlijk een schuld had van 20 miljoen euro, gaat hij naar de man die bij hem nog een schuld heeft uitstaan, van 20 euro. En hij brengt hem onmiddellijk naar de gevangenis, omdat hij die 20 euro niet wil betalen. De meester hoort wat er gebeurd is en zijn oordeel is ontzettend streng. Zijn oordeel is, best wel heftig. De ondankbare knecht wordt namelijk in de gevangenis gegooid tot hij uiteindelijk iedere cent van die 20 miljoen euro zal kunnen terugbetalen aan de meester. En dat moment zal er waarschijnlijk nooit komen. Ik denk dat de discipelen op dit moment heel goed begrepen wat Jezus hier bedoelde. De schulden die wij bij elkaar hebben, hoe groot ze ook zijn, of hoe erg en ernstig het ook is wat die ander ons heeft aangedaan. Toch zijn die schulden als de rekening van 20 miljoen euro. Vergeleken met de miljoenen schuld... als de schuld van 20 euro. Vergeleken bij de miljoenen schuld die wij hebben bij onze hemelse Vader. Jezus is aan het kruis gestorven om die miljoenen schuld weg te halen. Lieve mensen, Jezus is aan het kruis gestorven om ervoor te zorgen dat er verzoening kan zijn tussen ons en de Vader. Wie zijn wij dan om een ander zijn schuld niet te vergeven? En ik kan me zo voorstellen dat als ik dit bericht breng op een zondagochtend, dat het heel rauw kan overkomen. Wie zijn wij om een ander zijn schuld niet te vergeven? En ik bedoel het niet rauw, ik bedoel het niet heftig. Maar ik wil wel dat we vanochtend weer kijken naar het kruis. Want aan het kruis waar Jezus is aan gestorven, is er zo'n ontzettend grote uitwisseling geweest. Het bloed wat heeft gevloeid zodat wij in vrijheid kunnen leven. Johannes 10, vers 10 zegt dat de dief komt om te stelen, te roven en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om ons een leven te geven. Een leven in overvloed. En daarom leg ik met alle respect en met heel veel liefde voor iedereen in de gemeente deze vraag bij ons neer. Wie zijn wij om een ander zijn schuld niet te vergeven? Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout hebben gedaan. Want we hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Ik wil u zegenen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Ik wil u zegenen in jullie wandel met God. In diepe intimiteit als je connectie hebt met de Vader. Als je in gesprek bent met de Heilige Geest. En ik wil u zegenen in jullie wandel met elkaar. We gaan bidden. Jezus, we danken u dat u gekomen bent. En dat u een grote prijs betaald hebt aan het kruis. Niet alleen kwam u om een prijs te betalen aan het kruis. Nee, uw hele leven was een offer voor ons. En Heer Jezus, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We danken u, Heer, dat als we het hebben over vergeving, dat u ons grootste voorbeeld bent. En ik bid, Heer, dat als deze boodschap vanochtend gebracht wordt, dat het in onze harten zal landen. Heer, dat u ook de naprediker zult zijn. En dat u ons ook situaties, misschien wel mensen op ons hart legt, waar wij vergeving aan moeten schenken. En ik bid, Heer, dat we dat niet uit eigen kracht zullen doen. Maar dat we vooral naar u zullen kijken, Koning Jezus. Dat we naar de liefdevolle armen van de Vader zullen kijken. Dat we de hulp van de Heilige Geest zullen aanvaarden om vergeving te schenken daar waar vergeving nodig is. Heer, ook bid ik deze zin uit. Geef ons heden ons dagelijks brood. Of geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Ik bid, Heer, voor diegenen in de gemeente. Diegenen die bij het huis horen. Dat iedereen dit vers zal omarmen. Dat we zullen vertrouwen op u. Dat we zullen weten dat datgene wat u voor ons heeft, altijd het beste is. Ook al begrijpen wij misschien niet alles. Heer, u bent goed voor ons. En u heeft ontzettend veel voor ons. En zo wil ik iedereen zegenen. In Jezus' naam. Amen.